Daarna vindt de schriftlezing plaats, die kunt u vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 17, de versen 1 tot en met 21.
Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar den hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijkt uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, den enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb u voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om dat te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven met heerlijkheid, die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard de mensen, die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren uwe, en gij hebt mij dezelfde gegeven. En ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne is het uwe, en het uwe is mijne, en ik ben in hen verheerlijkt, en ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u, heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de Zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mij blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven, en van de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van den boze. Ze zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heiligt hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hen een woord in mij geloven, opdat zij allen één zijn. Gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt.
Tekst voor de prediking, wat ook voorbereiding zal zijn voor het heilig avondmaal, kunt u vinden in Johannes 17, vers 6 tot en met 9. En daar lezen wij onze tekst, Gods woord. In vers 6 tot en met 9, ik heb uw naam geopenbaard, de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe, en gij hebt mij dezelfde gegeven. En ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben ze bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt, van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben, en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uw. Geliefde gemeente, volgende week staat het heilig avondmaal aangericht. Avondmaal vieren, dat doe je niet zomaar. Daar moet grond voor zijn. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt dat het heilig avondmaal is voor degene die alreeds wederom geboren zijn. Dat zijn, jongens en meisjes, degene die een nieuw hart hebben. Dat zijn degene die dus op goede gronden weten dat de Heere door zijn Heilige Geest een goed werk in hen begonnen is. Dat zij geleerd hebben in hun leven wat onze catechismus naar voren brengt in de drie stukken. Dat komt ook in het voorbereidend gedeelte van het Heilig Avondmaalformulier heel duidelijk naar voren. Die hebben bevindelijke kennis aan de gemeenschap met Christus, omdat ze als een arm en een verloren zondaar geleerd hebben om het leven buiten zichzelf te zoeken in deze zaligmaker. En dat werk dat wordt in het hoge priesterlijk gebed voorgesteld. Dat doet de Heere Jezus zelf als die grote biddende hoge priester van zijn kerk. En daar willen we dan naar luisteren vanuit de versen 6 tot en met 9... En we luisteren naar twee gedachten, namelijk het karakter van zijn werk, dat zijn de versen 6 tot en met 8, en de voorbeden voor zijn kerk, dat is vers 9. We schrijven dus boven de prediking het hoge priesterlijk gebed, het karakter van zijn werk en de voorbeden voor zijn kerk. De Heere Jezus is aan het bidden. Hij doet dat vlak voor zijn lijden en sterven. Vlak voor zijn lijden en sterven vraagt hij aan zijn vader of zijn vader de belofte die hij heeft uitgesproken aan de zoon wil vervullen. Namelijk om hem te verheerlijken. En dat zal gaan in de weg van lijden en sterven. Straks dan zal hij opstaan, jongens en meisjes, en ten hemel varen en zitten aan de rechterhand zijns vaders, zodat hij de heerlijkheid weer terug heeft die hij eerst bij de vader had. En als hij dat dan heeft gebeden voor zichzelf, dat zijn de versen 1 tot en met 5, dan gaat hij over om te bidden voor zijn kerk, voor zijn kinderen. En voordat hij daartoe overgaat in vers 9, gaat hij eerst in de versen 6 tot en met 8 verantwoording afleggen van zijn werk. Hij gaat in het gebed zijn vader vertellen wat hij tot nu toe heeft gedaan. En daaruit blijkt dat hij de opdracht heeft gedaan die zijn vader hem zelf heeft opgedragen. En nu gaat hij daar verantwoording van afleggen. En om dat een beetje eenvoudig te doen, proberen we dan de versen 6 en 8 tot en met 8 wat in een heldere lijn naar voren te brengen. De Heer Jezus die stelt zich, jongens en meisjes, ik spreek jullie even aan omdat het best een moeilijke tekst is, zichzelf eigenlijk voor als een hele grote zendeling. Hij zegt het ook, ik ben van de Vader gezonden. Jullie weten wat een zendeling is. Die wordt erop uitgestuurd naar een vreemd land om een boodschap te brengen. Nu, Christus is de grote zendeling van de Vader. De gezant van de Vader. Je zou het kunnen illustreren met de manier waarop vader Jacob eens zijn zoon Jozef erop uitstuurde. De broers die waren in het veld als herders bij Sichem. En toen zei vader tegen Jozef: Jozef, ga jij eens naar je broers en ga jij eens kijken naar de welstand van je broers. En dan gaat Jozef erop uit en hij kan eigenlijk die broers niet vinden. En dan loopt daar een vreemdeling door het veld en dan zegt hij: ik zoek mijn broeders. Kijk, dat is eigenlijk ook de zending van de meerdere Jozef. De Heer Jezus Christus. Hij is naar deze aarde gegaan en hij zoekt zijn broeders. Zit er hier een in ons midden? Die door hem opgezocht is. Mijn broeders. Hij noemt ze in onze tekst de gegevenen des vaders. Dat zijn mensen uit deze wereld. Die het vanuit zichzelf niet verdiend hebben dat zij door hem opgezocht worden. Het is dan ook vrije genade. Dat blijkt juist uit dat woordje gegeven in onze tekst. De gegevenen des vaders. Zij waren uwe, zegt de Heer Jezus in het gebed. En gij hebt ze mij gegeven. Daar worden allereerst de discipelen mee bedoeld, die de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling heeft gekregen. Maar niet alleen hen, maar alle uitverkorenen, alle ware gelovigen. Daar gaat die grote zendeling des Vaders naartoe. Wat gaat een zendeling doen? We proberen dat beeld even vast te houden. Nou, dat weten jullie wel, jongens en meisjes. Een zendeling die gaat niet naar een land toe om een put te graven of om een stuk akker te gaan bebouwen of huizen te bouwen. Dat kan op zichzelf genomen wel goed zijn. Maar zijn hoofdtaak is het woord brengen. Een boodschap brengen. Een boodschap uit een ver land. Nou, dat doet deze zendeling ook. De Heer Jezus Christus komt met de boodschap. En die wordt in de versen 6 tot en met 8 op twee manieren aangegeven. Namelijk om uw naam te openbaren, Vader. En om de van God gegeven woorden aan hen door te geven. Zo staat het in de tekst. Probeer dat eens vast te houden. Daar komt de Heer Jezus. Ik zoek mijn broeders. Ook in het midden van Damwoude. Om uw naam te openbaren. Hebt u daar belang bij? Om de van God gegeven woorden door te geven. Hunkert u daarnaar? Het gaat hier om de bijzondere openbaring van God. Om de zaligmakende kennis van God. Wij missen die kennis. Wij hebben wel enige godskennis door de overblijvende vonken uit het paradijs. Dat zien we ook in het heidendom. En vanuit die overblijvende godskennis maken we ons een God. En geven we vervolgens ook die God een naam. En dan gaan we voor hem buigen en dan geven we al onze tijd en al onze kracht aan hem. Pas geleden sprak ik nog een man en die zeide: dominee, ik heb vroeger ook een God gehad. Dat was mijn paard. Hij had een paard van zijn vader gekregen. En jaren had hij er plezier van. Hij ging erin op. Totdat God hem ging ontdekken. En toen liet God hem zien: dat is je afgod. En hij probeerde God te zoeken, God te vinden. Maar elke keer wat hij deed in zijn gebed, Als hij zijn Bijbeltje las, als hij naar een preek luisterde, dan zag hij die afgod van hem. Dat zat ertussen. Ja, dat was zijn God, jongens en meisjes. Daar gaf hij al zijn tijd aan. Kijk, als je daar al je tijd aan geeft, kun je geen avondmaal vieren. Echt niet. Toen werd dat paard ziek. Dat paard kreeg zweren aan zijn poten. Toen kwam met kracht op hem af, straks je paard en daarna jij. En zo ging hij de nacht in. Hoe kwam hij nou van dat paard af? Toen ging de Heere, die ging met kracht afdrukken in zijn ziel, Psalm 118 vers 1. Laat ieder zeren goedheid loven, want goed is het oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt een eeuwigheid. Kom man, wat is nou de keuze van je hart? Zijn goedheid gaat het al te boven, ook je paard. En toen raakte hij de liefde tot zijn paard kwijt. Kreeg hij liefde tot God. En wat gebeurde met zijn paard, jongens en meisjes? Nou ja, zegt een kind, die ging natuurlijk dood. Nee. Nee, dat paard, dat werd weer beter. En God liet hem zien, hij hoefde zijn paard niet kwijt, maar de liefde tot zijn paard. De liefde tot de zonde, die moet je kwijt. Kijk, en toen ging hij voor het eerst in zijn leven zien wie God is. Dat had hij daarvoor nooit echt gezien, nooit geleerd in zijn leven. God kennen, echt kennen, in zijn eigenschappen. Dat is zijn naam kennen, metterdaad kennen. Hoe iemand is, dat is kennen. En dan gaat het hier vooral ook om de woorden Gods, die door de Heer Jezus worden doorgegeven. Ik heb de woorden van u, die ik van u gekregen heb, aan hen doorgegeven. Dat is Gods woord. We leren hem kennen wanneer wij als een nietswetende leerling aan de voeten van deze hoogste profeet en leraar terechtkomen. Dat is kennen. Dat ik het dus niet weet. Dat ik zeg, Heere, dat ik toch eens ziende mag worden. Dat ik u mag leren kennen. Dat ik door u zelf onderwezen mag worden. Heere, wilt gij toch mijn blinde zielsogen openen. Voor uw alwetendheid en voor uw alomtegenwoordigheid. Voor uw algenoegzaamheid. Voor uw macht. Voor uw barmhartigheid. Maar ook voor uw rechtvaardigheid, Heere. Dat ik u mag kennen. Door ontmoeting. En dat doet Christus. Die laat God kennen. Hij zegt in Psalm 22 vers 23. Zo zal ik u na mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Daartoe is Christus gezalfd. Jesaja 51 vers 1. De geest des Heren, Heren is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. En hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebonden opening der gevangenis. Om uw naam te openbaren. Juist dat woordje openbaren geeft aan dat hij voor ons een onbekende God is. Dat de sluier eraf gehaald moet worden. En dat ik het zie. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig slot. Kennen. Uw naam openbaren. Daar komt die grote zendeling uit dat verre land. Met die gegeven woorden. Kan hij ze kwijt aan u? Daarom gaat het ook om de vrucht. En dat staat ook hier in onze tekst, in de versen 6 tot en met 8. Deze grote zendeling, die komt met die woorden. En dan lezen we in vers 8 dat die woorden ontvangen worden. Zij hebben ze ontvangen. En in vers 6 lezen we dat die woorden bewaard worden. En in vers 7 en 8 lezen we dat ze bekend worden. Zij hebben bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. En dat lezen we ook in vers 8. En zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En dan in vers 8 lezen we ook nog het woord geloven. Ze hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Probeer die vier woorden eens vast te houden. Daaraan kunnen de rechte avondmaalgangers zich ook toetsen vanmorgen. Of ze dat kennen in hun leven. Anders blijven we steken bij het voorwerpelijke element in de prediking. Dan blijven we altijd steken met wat hij voor ons gedaan heeft. En wat hij voor ons teweeg gebracht heeft in het brengen van het woord van God. Maar hoe is dat nou in de ziel toegepast, hier van binnen, in het hart? De Heer Jezus, hij doet er verslag van. Hij zegt, ik heb het gemerkt aan mijn discipelen. Ze hebben dat woord ontvangen. En vervolgens bewaard. Bekend. En daarom geloofd. Daar gaat het om. Die grote zendeling heeft gemerkt, zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Er komen er getrokken uit de duisternis tot het wonderbare licht. O ja, de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar er zijn er wel die hem toch aannemen. Die door de geest Gods wedergeboren worden. Die zijn er van de Vader gegeven. Het eerste wat zij dan leren in hun leven, dat is om dat woord te ontvangen. En dat gebeurt onder de prediking. Het gaat niet om de dominee. Het gaat om die grote zendeling. De gezant des Vaders. Die komt deze morgen ook met het woord. Ontvangt u vanmorgen het woord? In principe doen we dat allemaal uitwendig, omdat we met onze oren luisteren. Maar in het hart, meisje, in je hart. Van nature, dan ketst dat woord af op het hart, omdat het gesloten is voor het woord. We lezen van Lydia, toen opende de Heere haar hart, zodat ze acht ging geven op dat woord. Zodat ze ging luisteren zoals ze nog nooit had geluisterd. Door het woord gegrepen. En vastgehouden door dat woord. Je ging dat woord hoog achten. Er kwam een genegenheid, een warme genegenheid van het hart naar het woord. Dat woord dat werd een brandstof voor het hart. Dat hart dat ging branden van binnen. Dat heeft de Heer Jezus gemerkt bij de gegevenen des Vaders. Ze gingen zich met dat woord inlaten. Betekent dat? En daarom, en dat is het tweede, gingen ze dat woord bewaren, staat er. Zoals je iets kostbaars krijgt. Dat je opa op een gegeven moment het laadje opentrekt, kind. En daar een prachtig horloge met een ketting eraan uit de voorschijn haalt. En die zegt, jongen, luister goed, jij bent naar mij vernoemd. En ik heb hier nog een erfstuk van mijn eigen vader. Kom eens hier. Dan zal ik het je laten zien. En dat hij heel zorgvuldig het glaasje opentrekt en laat zien dat de wijzer van goud zijn. En dan doet hij het weer dicht. Het is heel oud en heel kostbaar. Doe jij je handjes eens open. En jij doet je beide handjes open. En je opa legt het horloge erin. Knijp ze maar dicht. Zul je dat heel zorgvuldig bewaren als iets heel kostbaars. Dat mag jij hebben. Dat is een erfstuk. Breng het maar naar je moeder en vertel het maar dat jij dat van opa hebt gekregen. Want opa is oud en die gaat sterven. En dan mag jij dat bewaren. Kijk, de Heer Jezus zegt, ze hebben dat woord ontvangen en bewaard als iets heel kostbaars. Zoals de moeder van de Heer Jezus al die woorden bewaarde in haar hart, dezelfde overleggende als een puzzel bij elkaar legde. Bewaren, wat doet dat jongetje met het voornemen om dat echt aan zijn moeder te vertellen en te vragen of zijn moeder dat op een plekje wil neerleggen, zodat het goed bewaard wordt. Zo is het ook wanneer je een kind van God wordt. En je ontvangt dat woord des Heren in je hart. En dat je dat bewaart met het voornemen om dat ook daadwerkelijk te doen wat het woord van je vraagt. En dan brandden je lippen om het te vertellen. Dat jongetje dat ging naar zijn broertjes en zusjes toe en die ging het vertellen wat hij van opa had gekregen. Zo is het eigenlijk ook wanneer dat woord zijn kracht gaat doen. Heel eenvoudig hier van binnen in het hart. Dan kun je dat niet voor jezelf houden. Dan ga je daar ook iets van vertellen aan anderen. Kijk, en daarom volgt dat woord erop. Bekennen. Vers 7 en 8. Ze hebben het bekend, dat woord des Heren, dat het van u is, wat ik hun gegeven heb. Dat hebben ze bekend. En ze hebben ook bekend, vers 8, dat ik van u uitgegaan ben. Bekennen, dat is een zeer intiem woord. En dat bedoel ik natuurlijk ook eerbiedig als ik dat beeldend wil uitleggen. Maar dat heeft alles te maken met het huwelijk bekennen. Zoals je in het huwelijk geslachtsgemeenschap mag hebben, jonge mensen. En dan één wordt. Man en vrouw worden één. Bekennen. Dat er een intieme gemeenschap komt. Die zeer uniek is. Zo is het ook in het geestelijke leven. Als dat woord Gods wordt ontvangen en bewaard, dan volgt daar een bekennen op. Dat woord des Heren, dat geeft een innige gemeenschap met de persoon die dat woord heeft geschonken. En dat is Christus. Bekennen. Je gaat dat bevindelijk beleven. Later zeggen de discipelen het ook. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die zet dat hart in brand vanwege de liefde. En er komt een sterke genegenheid naar die tweede persoon om met hem gemeenschap te mogen oefenen, één met hem te zijn. En daaruit, en dat zegt de Heer Jezus dan ook, blijkt het ware geloof. En zij hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ze hebben geloofd door dat bekennen. Geloven ze. Hij is de zaligmaker van mijn zondige, vuile ziel. Hij is degene die tot mij gezonden is. En die zich de naam des Heren heeft geopenbaard aan mij. Dat die Vader mij getrokken heeft met eeuwige liefde. Uit mijn verloren toestand. En dat ik als een bewijs daarvan dat kostbare woord heb gekregen. Een belofte, een woord des Heren. En er is gemeenschap met hem gekomen. Dat vertelt de Heere Jezus allemaal aan zijn vader. Nee, de Heere Jezus die houdt de gebreken van de discipelen achter zijn rug. Want de Heere Jezus had natuurlijk ook genoeg andere dingen kunnen vertellen van die discipelen. Hij had kunnen zeggen van, het zijn toch soms zulke lastige mensen. En je kunt toch aan alles merken dat ze nog te maken hebben met allerlei overblijvende goddeloosheden en nukken en karaktertrekken. Ze zijn soms zo dwars, zo weinig volgzaam, zo eigenwijs. Ze snappen helemaal niks van het lijden en sterven. Dat laat de Heer Jezus allemaal achter zijn rug. Hij komt niet met de gebreken van zijn volk tot de Vader. Dat is nou de liefde van Christus. Hij bedekt alle zonden en ook de zondige aard met zijn lijden en sterven voor het aangezicht des Vaders. Kijk, en wanneer Gods kinderen daardoor het geloof oog op hebben, dan krijgen ze hem onuitsprekelijk lief. Dat zijn de rechte avondmaaltijd. En daarom de vraag aan het eind van mijn eerste punt. Toets u zelf daar eens aan. Ook de avondmaalgangers, niet alleen de niet-avondmaalgangers, als ze moeten zeggen, ja, dat ken ik nog niet. Ik ben iemand die uitwendig het woord aanhoort, maar ik heb nooit echt de kracht van Gods lieve geest ervaren. Smeek daarom. Nee, daarvoor moet u niet naar het avondmaal toe. Dan bent u te vroeg. Want aan het avondmaal deelt de Heere dat nieuwe leven niet uit. Dat moet er eerst zijn. Zullen we dat onthouden, gemeente? Dat moet er eerst zijn. Want het gaat juist aan de tafel om een geloofsoefening. Om gemeenschap te oefenen met die tweede persoon van het goddelijke wezen. Dus een rechte avondmaalganger die zegt, hé, daar ken ik iets van. Dat mijn hart geopend werd voor dat woord. Dat woord voor mij een kostbaarheid werd. Bewaard werd in mijn hart. En dat ik door dat woord vrijmoedigheid kreeg om gemeenschap met Christus te mogen oefenen. Ik heb geloofd dat Hij mijn zaligmaker is. Kijk, wanneer we daar iets van kunnen vertellen in ons leven, dan zijn we een gerechtigde avondmaalganger. Als dat nou juist uw bekommering uitmaakt, dat u zegt, ja, daar heb ik nou geen zicht op. Dan zou ik zeggen, wacht dan op overvloediger genade. Sta daar daarnaar. Smeek daarom. Soms wordt er wel eens te snel avondmaal gevierd, gemeente. Maar waarom nou niet eerst te wachten op woordsvrucht? Waarom dan niet te wachten op datgene wat hier de Heere Jezus aan zijn Vader voorstelt? Ontvangen, bewaren, bekennen en geloven. Misschien had dat jongetje in zijn verlangen al eens eerder het horloge van zijn opa gezien, kinderen. En had hij gedacht van, ik wou dat ik het kreeg. Hij had het nog niet. Hij had het nog niet. Dat is maar een eenvoudig voorbeeld, maar zo is het ook als het gaat om dat goed dat de Heer heeft weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen, voor de gegevenen des vaders. Als u aan de tafel komt, dan moet u toch kunnen zeggen, ik heb het ontvangen, ik heb het bewaard, ik heb het bekend en geloofd dat Hij van de Vader tot mij gezonden is. Mijn Heere en mijn God. En daar bidt Hij voor. Onze tweede gedachte. Een voorbeden voor zijn kerk. Want dan zegt Hij, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die Gij mij gegeven hebt, want zij zijn Uwe. Voor wie bidt Hij? De Heer Jezus, Hij roept een tegenstelling op in deze tekst. Nu, dat is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Hij bidt voor hen. Hij bidt voor degene die de Vader hem gegeven heeft. Hij bidt niet voor de wereld. Dat is duidelijk, gemeente. Maar toch roept dat vraag, niet waar? Heeft de Heer Jezus de wereld afgeschreven? Denkt de Heer Jezus dan opeens niet meer aan het woord van Johannes 3, vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad? Weet de Heer Jezus dan niet dat er in Jesaja 53, vers 12 staat dat Hij voor de overtreders gebeden heeft? Straks dan zal de Heer Jezus bidden, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Dan bidt Hij toch voor de wereld. En nu staat hier heel duidelijk, ik bid niet voor de wereld. Moeten wij dan ook maar ophouden om voor de wereld te bidden? Voor die wereldse buurman? Om antwoord te geven op deze vragen, gemeente, moeten wij letten op het verband van onze tekst en de bedoeling van deze woorden. Allereerst moeten wij ons ervan bewust zijn dat als de Heer Jezus hier zegt, ik bid voor hen en niet voor de wereld, dat Hij dat zegt tegen zijn Vader. Hij verkeert op dit moment in een zeer intieme omgang met zijn Vader. Hij is één met zijn Vader. Ook één met het raadsbesluit des vaders. Hij weet wie de gegevenen des vaders zijn, die zijn vader heeft uitverkoren. En hij weet ook, straks dan zal ik mijn leven geven voor de zijnen. Want dat moet effectief zijn. 100% effectief. Dat moet niet voor een deel ongebruikt blijven. Dat zal voor 100% effectief zijn. In de tweede plaats moeten we ook vers 20 erbij betrekken. Lees maar mee. Er staat, en ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Dat zijn dus de onbekeerden. De ongelovigen, daar bidt Hij dus wel voor. Voor degenen die nog in mijn woord zullen gaan geloven. Dat zijn mensen die nog steeds dus van deze wereld zijn. In de derde plaats moeten we vooral ook dat woordje wereld goed uitleggen. In vers 16 spreekt Hij ook van de wereld. Er staat, zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik ook van de wereld niet ben. Het niet van de wereld zijn, daar gaat het om. Het gaat dus om een kwalificatie. Het gaat dus niet om de aardbol. Met al die mensen daarop. Maar het gaat vooral ook om een kwalificatie. Wereld. In haar openbaring. In haar godenvijandige openbaring. Zoals we dat lezen in Johannes 15 vers 18 tot en met 27. Daar spreekt de Heere Jezus van de haat van deze wereld. Dat ze hem haten. En daarom ook al Gods kinderen haten. Het gaat om die wereld die hem heeft verworpen. Het gaat om heel het reilen en zeilen van deze wereld. Hoe ze tekeer gaat tegen het heilig evangelie. En daar bidt de Heere Jezus niet voor. De Heere Jezus bidt er niet voor dat ze dan maar hun gang kunnen laten gaan. Nee, gemeente. Eerder dat die boosheid verijdeld wordt. Eerder dat ze nog eens tot bekering mochten komen. Vers 20. Zoals Paulus tot bekering kwam. Ook zo'n wereldling. Hij bidt niet voor de wereld. Dat is een ernstige waarschuwing. Juist ook op deze voorbereidingszondag. Er is geen plaats voor je in de voorbeden van Christus als je nog volop van de wereld bent. En als alles er maar bij door kan wat bij de wereld past. Als je je avonden doorbrengt achter de televisie. En dan notabene de volgende dag aan het avondmaal gaan. Dat kan echt niet. Dan moet je echt niet denken dat je in de voorbeden van Christus bent begrepen. Als je je kostelijke tijd verkwanselt door ijdele gesprekken. En dat je dan de volgende dag aan het avondmaal gaat zitten. Dan ben je puur werelds. Als je gedachten maar vol zijn van geld, van vakanties, van mode, zodat je zegt van wat de wereld mij aanbiedt aan kleding, dat trek ik aan. En dan de volgende dag aan het avondmaal zitten, dan eet en drink je jezelf een oordeel. Zullen we dat beseffen, gemeente? Nee, dan moeten we niet zeggen van, oh, dat is weer zo'n zware preek. Dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. Het gaat om het woord. Het gaat om een liefdevolle waarschuwing van de gezondenen des vaders. Die zegt het. Ik bid niet voor de wereld. De Heere gaat de woorden niet werpen als parelen voor de zwijnen. En de tafel des Heeren is ook niet voor de zwijnen. En daarom bezint u zich daar nou eens op voor uzelf. En bekeert u van de wereld. Keert u zich daarvan af. Heel concreet. En als er één volk is die echt last hebben van de wereld. Dan is het juist het levend gemaakte volk van God. Die ontmoeten de wereld hier van binnen. Die hebben van buiten de wereld al vaarwel gezegd. En de deur uitgegaan. Maar dan komen ze erachter, die zit van binnen. O God, een en al wereldliefde. En eigenliefde. Dat raken ze nooit kwijt. Tot aan hun dood worstelen ze daarmee. Maar ze ervaren het wel als een zielenvijand. Ze willen het niet. Ze willen daadwerkelijk daartegen strijden. Kijk, en nu zegt de Heer Jezus, ik bid voor hen die gij mij gegeven hebt. En wat is het een verschrikkelijke zaak als je daar buiten valt. Buiten de voorbeden van Christus.
dan ga je verloren. Voor eeuwig verloren. Want dan kun je bidden wat je wilt. En dan kun je tegen je oma zeggen, wilt u voor me bidden? Maar het helpt allemaal niets. Totaal niets. Dat is een ontzaglijke werkelijkheid als we buiten de voorbeden van Christus begrepen zijn. Maar tegelijkertijd, wanneer wij in die voorbeden een plaats mogen hebben, dan zijn we voor bevoorrechte mensen. O, hoe biddeloos je zelf dan ook bent. Hoe zondig je zelf dan ook waarneemt voor het aangezicht des Heren. En dat je zegt, o God, wat komt er toch van mijn leven terecht. Dan moet ik zeggen, maar toch, wat heeft hij ook alweer gezegd? Wat heeft hij toch ook alweer gezegd? Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. Hij gaat het straks concreet maken in de versen 11 tot en met 19. Dat leest u thuis er nog maar eens op na. Maar het is een groot voorrecht als we mogen weten, hij bidt voor mij. Die dag en nacht bidt voor het aangezicht des Vaders. Als borg pleitend op zijn offeranden. Hij is de verdienende oorzaak van de zaligheid van de uitverkoren kerk. Hij bidt voor hen. Voor de zaligheid voor hen. Maar ook de zaligheid in hen. Hij bidt ook voor de strijd in hen. Hij zegt, Vader, dat zijn al mensen die geen ogenblik staande kunnen blijven. Maar wilt gij hen vervullen met uw kracht en met uw bijstand in alle verzoekingen en in alle verleidingen. Dat hebben ze nodig. Isaac da Costa zegt in zijn Bijbellezingen, de engelen, de uitverkoren engelen, die hebben de voorbeden van Christus niet nodig. Want die blijven altijd staan, die vallen niet meer. Maar de uitverkorenen op aarde, die hebben de voorbeden van Christus nodig, want die struikelen, die vallen, die glijden uit, die hebben dat zonder bestaan bij zich. Die hebben te strijden in allerlei moeilijke omstandigheden met kruis en met duivel en met eigen vlees. Zij hebben de voorbeden nodig en die krijgen ze dan ook. Die worden bijzonder verzorgd door de hemel. En dat is een troostvolle wetenschap als ze dat krijgen te geloven. Dat zij op hem mogen zien. Ik hef tot u die in de hemel zit. Mijn ogen op en bid. Heere, wilt u mij toch in uw voorbeden opnemen. Zodat ik uw geest in mijn hart mag ervaren als die andere voorbidder in mijn hart. Die de verbondenheid in stand houdt tussen die gezegende van de Vader. Heere, dat ik dan mag steunen op uw voorbeden. Dat ik die wetenschap mag bezitten. In uw voorbeden begrepen te mogen zijn. Ja, dat u worstelt met mij, Heere. Opdat ik straks zonder vlek en zonder rimpel aan u word voorgesteld als uw bruid. Kijk, en wanneer dan Gods kind met alle schroom en aanvechting zich moet voorbereiden op het heilig avondmaal. Als een voorafschaduwing van de toekomstige bruiloft des Lams. Als een voorsmaakje, dan nemen ze zichzelf waar als zondig en onwaardig. En dan zouden ze wellicht tot het besluit kunnen komen, laat ik toch maar niet aan die heilige tafel gaan zitten. Maar als ze mogen zien op die voorbidder, dan krijgen ze vrijmoedigheid. Want dan weten ze dat daar een arbeidende hoge priester in de hemel is, die dag en nacht voortdurend bidt voor zijn kerk. Dat al de zonden die mij ook dagelijks aanklagen, vergeven worden. Gereinigd worden van al mijn zonden. En dat ook de overblijvende zwakheden van mijn zondige aard door zijn lijden en sterven bedekt zijn voor het aangezicht des Vaders. Als ik dan weet dat daar die grote voorbidder al mijn gebreken achter zijn rug houdt. En mij volmaakt voorstelt voor het aangezicht des vaders. Als ik daar door het geloof op mag zien. Dan krijg ik vrijmoedigheid. Om toch gemeenschap te mogen oefenen. Met een drieënig God aan zeren tafel. Door op hem te mogen zien. Die getrouwe tussentreder. Die middelaar Gods en der mensen. Die al de gebreken van zijn kerk bedekt. Met zijn dierbaar lijden en sterven. En daarom, zie daarop, kerk des Heren in ons midden. Op zijn vergoten bloed en zijn verbroken lichaam. Want alleen daaraan kunt u vrijmoedigheid ontlenen. Om aan zeer een tafel gemeenschap met hem te mogen oefenen. Amen.